Mooi. Dat is Drents voor hallo.
Drents voor hallo. De muziek die edit ik eronder. Komt-ie.
Wat is Chrome OS? Wat is een Chromebook? En wat is het verschil tussen een Chromebook en een Windows laptop? Over dat en nog veel meer onderwerpen gaat deze podcast. Met René Stout en Mike van den Bos.
Dit is Studio Chrome en Zo. De officiële podcast van ChromebookEnzo.nl. Met alles over Chrome OS en Chromebooks.
In deze aflevering, wat is Chrome OS?
Hoi, en leuk dat je weer luistert naar onze wekelijkse podcast. Mijn naam is Mike van den Bos en aan tafel met mij via de online studio zit René Stout.
Mooi. Dat is Drents voor hallo.
Drents voor hallo. Het is vandaag 5 oktober, René. En dit is alweer de 5e podcast. En in deze aflevering gaan we het hebben over Chrome OS. Een groot thema, want Chrome OS is het kloppende hart van elk Chromebook.
Ja.
In deze podcast gaan we het vooral hebben, even een korte agenda, de lancering van Chrome OS. Wat is Chrome OS? De verschillen tussen Chrome en Chromium. De verschillen tussen de kanalen, de versies van Chrome OS en de maandelijkse updates. Hoe lang krijgt een willekeurige Chromebook Chrome OS systeem en beveiliging updates? En kun je Chrome OS ook op iets anders draaien als een Chromebook? Dat is eigenlijk waar we het deze aflevering over willen gaan hebben. Maar voor we dat doen, René, wil ik heel even kijken naar de actualiteiten. We maken wekelijks een podcast en op het gebied van Chrome OS, Chromebooks, gebeurt een hoop. En de afgelopen week is in ieder geval Chrome OS 107 uitgerold. Bij mij staat hij nog niet op mijn computer. Bij jou begreep ik wel.
Ja, bij mij al wel.
Mazzelaar.
Ja. Nou, je merkt er niet veel van hoor. Het zijn alleen maar beveiligingsupdates. Ja,
het is niks spannends deze keer, hè?
Nee.
Dat is best wel uniek, want we zullen daar in deze aflevering nog over hebben. Maar met de maandelijkse updates komen over het algemeen best wel wat nieuwe functionaliteiten. Deze keer is er ja, bijzonder weinig, maar normaal gesproken net iets meer.
Ja.
Een ander dingetje die deze afgelopen week gebeurt is Guardio Labs. Dat is een soort beveiligingsbedrijf in Amerika. Die heeft een kwaadwillende aanval op Chrome extensions, maar ook op de Windows versie daarvan ontdekt. En ja, er is een lijst van 30 extensies die je dus in de Chrome Web Store, maar ook in de Windows of de Edge Web Store kunt downloaden. Als je dat doet, ze maken dus een soort van gebruik van wat in het Engels heet malvertising. En dat betekent dat als je het eenmaal hebt geïnstalleerd, dan krijg je advertenties. En als je daarop klikt, ja, dan wordt er dus een stukje kwaadwillende software geïnstalleerd op je computer. En dat kan slechte gevolgen hebben. Iets over te zeggen, René?
Ja, Google is natuurlijk vreselijk druk bezig om kwaadwillende software te weren.
Ja.
Dat gaat natuurlijk voornamelijk automatisch, kan ik me voorstellen. Want het gaat om duizenden extensies. Ja. Die mensen worden natuurlijk ook steeds slimmer. En het probleem hier is dat de extensie op zich volledig veilig is. Er is niks in te ontdekken van wat wantrouwen zou kunnen wekken. Want er zijn meer extensies die advertenties laten zien. Maar het venijn zit hem dus in die advertenties. En die bevinden zich buiten het controlegebied van Google. Ja. Dat is het smerige ervan. Ja. Het geeft alleen maar weer aan dat je als gebruiker toch echt voortdurend op moet letten. En vooral niet zomaar ergens op moet gaan klikken.
Denk goed na.
Maar denk goed na.
Wel goed om even te zeggen, dit is geen Chromebook dingetje. Dat geldt ook voor iedereen die de Chrome browser, maar dus ook de Edge browser van Windows gebruikt. Het is iets heel algemeens. Het is iets waar we mee te maken hebben. Ja. Let gewoon goed op.
Ja.
Ja. Waar ik wel door dit artikel zelf op getriggerd werd, dat Guardio Protection, of dat Guardio Labs moet ik zeggen, heeft ook een eigen extension in de Chrome Web Store. En die is dus speciaal gemaakt om dit soort dingen te beveiligen. Ik ga dat zelf nog wel eventjes controleren hoe dat is en hoe dat werkt en of dat verstandig is om te gebruiken. Oké, gaan we door. Ja, de introductie van Chrome OS. Eventjes heel kort terug in de tijd. Eerst terug naar 1998, daar werd Google opgericht. In die tijd hadden ze alleen nog maar de search engine. Pas in 2008 kwamen ze met de Chrome webbrowser, toen met een marktaandeel van 1% wereldwijd. Ten opzichte van,
ja, je moet ergens beginnen.
Je moet klein beginnen. Ja. Ten opzichte van 80% van de Windows, zoals dat toen nog heette, Internet Explorer. En in een jaartje later, 2009, kwamen ze ook met het plan om Chrome OS te gaan maken. Als uitbreiding op de Chrome webbrowser, eigenlijk een volledig besturingssysteem rondom de Chrome webbrowser. Nog heel even terug naar die webbrowser van Chrome, 1% in 2008. Maar 5 jaar later, in 2013, hadden ze al 40% versus 30% van de Windows Internet Explorer. En vandaag de dag, 2022, heeft Chrome een marktaandeel van zo'n 65% wereldwijd ten opzichte van 9% met Windows Edge. En nog een kleine 2-3% van de mensen die nog steeds de oude Internet Explorer gebruiken. Het marktaandeel van Chrome OS is nog niet zo groot. Daar is Windows nog steeds de overweldigende winnaar met dik 75%. Maar niet onbelangrijk om te melden is dat al vanaf 2020 Chrome OS eigenlijk Mac OS heeft overgenomen. En ja, dat maakt dat Chrome OS absoluut geen marginaal product meer is, René. Wat is jouw opvatting?
Nee, het is hartstikke serieus. Het is zeker nu je ziet dat ook bedrijven en flinke grote bedrijven, die begonnen natuurlijk al met Google Suite, hè, wat tegenwoordig Google Workspace heet. Maar je ziet nu ook dat ze steeds meer Chrome OS apparaten als bedrijfsapparaten gaan gebruiken. En nou, dat geeft aan dat het bedrijfsleven echt ervan uitgaat. Dit is niet een tijdelijk product, dit is geen niche product. Dit is gewoon een heel serieus iets. En logisch, want het is natuurlijk super veilig en heel goed te beheren door de administrateurs van het systeem.
Ja, we zijn Google is nu ruim 10 jaar bezig met Chromebooks en Chrome OS. Waar verwacht je zelf dat we nog 10 jaar later zijn? Gaan ze Windows inhalen? Maken ze een kans?
Door ze gooi. Als het aan mijn directe omgeving ligt, wel. en als Windows niet van strategie verandert, dan denk ik ook wel. Het zal misschien nog een beetje blijven in bedrijven waar desktop-pc's nog steeds gangbaar zijn. Maar ik denk dat zeker in de publieke sector en bij de gewone gebruikers, dat Windows echt zo langs de tijd
wel gehad heeft. Wat je eerder zei, hè? Dat Google nu zo met het bedrijfsleven bezig is. Als ze daar een goede inhaalslag weten te maken, dan kan het heel snel gaan.
Ja. Maar dan ben je natuurlijk ook afhankelijk van softwareleveranciers en weet ik wat allemaal. En Microsoft heeft natuurlijk een gigantische lobby, hè? Dat merk je ook om nog even op de actualiteit te blijven. Ik schiet me net er binnen. Ik heb net een podcast zitten luisteren. Dat ging dan over de tech giants. Hè, wat die allemaal te vertellen hebben en in de melk te brokkelen hebben. En de EU en Amerika zijn natuurlijk ook bezig met allerlei wetten om dat aan banden te leggen. Microsoft die wil graag ik ben niet zo thuis in die gamewereld, maar die wil een gameleverancier kopen. Ja, en daar worden nu heel veel over gelobbyd. En dat is de kracht van Microsoft. Die heeft een gigantische lobbymachine. En zolang ze daarmee succes hebben, kunnen ze natuurlijk blijven opstaan.
Maar weet je, we willen geen wedstrijd van maken, maar onderschat Google niet. Het is ook geen kleine partij meer.
Nee.
En ik denk dat die, daar gaan we absoluut nog eens een keer een aparte aflevering van maken. Maar die gaming-industrie, die is huge. En zowel Windows als Google zitten daar flink bovenop. Google heeft dan weliswaar vrij recent zijn eigen gaming platform Stadia de stekker uitgetrokken omdat ze keuzes moesten maken, maar ook omdat ze zagen dat, want dat is wat Google doet, hè. Google triggert eigenlijk mensen, maar ook hele grote groepen, scholen, scholieren, studenten, in dit geval het bedrijfsleven en de gaming industrie om een bepaalde richting in te gaan. En wat ze gedaan hebben is dus heel erg meegewerkt om die gaming-industrie richting het cloud-based gaming te sturen. En dat is nu ook waar Windows heel erg mee bezig is. Maar het enige waar Microsoft. Maar het enige waar het Google echt om gaat, is dat mensen tijd op het internet doorbrengen. En of dat nou met gaming is, of dat nou met een office pakket is, dat doet er niet toe. Mensen moeten op het internet zitten, dat is hun business. Oké. Ja, Chrome OS. Ik wil het heel eventjes hebben over de look and feel. Heel veel mensen die nog niet met Chromebooks of Chrome OS gewerkt hebben, die zullen ongetwijfeld hetzij met Windows of met macOS gewerkt hebben. En dat bestaat al jaren. Daar werken mensen veelal vanaf kinds af aan mee. En dat heeft een bepaalde look and feel. En een van die dingetjes is dat bij Windows je een groot bureaublad hebt, waarop je al je apps, maar ook je bestanden en eigenlijk alles neer kunt zetten. helemaal volproppen. En sommige mensen kunnen dat heel erg netjes beperken. Andere mensen, ik kijk alleen maar naar mezelf, die hebben zoiets van, dat is een mooie grote prullenbak, daar zet ik alles neer. Wat mij betreft, ik ben jaren geleden overgestapt op een Chromebook. En in het begin had ik wel zoiets van, hey, waar is mijn bureaublad? Maar ik mis het helemaal niet. Want om er even bij te zeggen wat ik bedoel, op een Chromebook en in Chrome OS heb je een heel mooi groot bureaublad. Daar kun je de achtergronden van veranderen. Maar verder kun je er helemaal geen icoontjes op zetten. Wat is jouw beleving daarvan, René?
Ja, dat vind ik ook helemaal prima. Want alles wat ik doe, dat doe ik in feite met beelds, met schermvullende vensters. Dus dat bureaublad, dat zie je gewoon niet eens. En ik maak veel gebruik van de launcher, van de zoekknop. De startknop, het is maar net hoe je hem noemen wil. En in die launcher, daar zie je dan meteen bovenaan de documenten of de bestanden die je onlangs gebruikt hebt. En daarna komt dan de rest. En hetzelfde heb je als je de Google Drive opent. Daar zie je de bestanden staan die je net onlangs gebruikt hebt. Dus als herinnering van, oh ja, daar moet ik nog mee werken, hoeft dat allemaal niet op dat bureaublad te staan. Daarnaast maak ik zelf ook gebruik van virtuele bureaus. Ik heb 4 of 5 virtuele bureaus. En dus alles wat ik in, als ik iets bepaald wil gaan doen, werk of voor een bepaalde vereniging of voor wat dan ook, dan heb ik daar een bureau voor ingericht, compleet met applicaties die al openstaan. En dat werkt heel snel.
Kun je heel kort uitleggen wat virtuele bureaus precies zijn? Nog iets?
Nou, dus in feite, als ik nu gewoon op mijn Chromebook bijvoorbeeld de browser open heb staan met een paar tabbladen, omdat ik aan het werk ben om bijvoorbeeld een artikeltje te schrijven voor iets. En daarnaast heb ik misschien een Android-app waar ik ook nog wat informatie uithaal. Die kan ik als een bureau, als virtueel bureau opslaan. Gewoon, daar komen we later nog wel op hoe dat allemaal gaat. En dan die situatie, die sla ik dan op en die geef ik een naam. En die kan ik dan bijvoorbeeld volgende week weer gewoon oproepen. En dan heb ik diezelfde situatie heb ik weer terug en dan kan ik gewoon mee verder. Nou, je kunt in Chrome OS op het ogenblik geloof ik 4 virtuele bureaus aanmaken. Binnenkort worden dat er 8. Als je dan ook nog met 2 schermen werkt, ik werk dan ook nog met een tweede beeldscherm, dan heb je dus in feite dus 4 keer 2 is 8 schermen, straks 8 keer 2 is 16 schermen. Nou, dan wordt het nauwelijks meer te overzien. Maar ik heb nu bijvoorbeeld een aantal virtuele bureaus, 1 voor mijn dagelijkse werkzaamheden, dat doe mijn kantoor, 1 voor de podcasts, 1 voor mijn Chromebook website, 1 voor mijn Chrome website en 1 voor het dorpshuis en 1 voor mijn zangkoor waar ik dingen voor doe. En dat zijn gewoon aparte bureaus. En zo hou je de boel bij elkaar. Dat vind ik veel makkelijker dan die icoontjes op een achtergrond die je toch niet ziet. Als je
dat even voor de duidelijkheid. Windows heeft ook virtual desks. Sterker nog, die hadden dat eerder. Chrome OS heeft dat wat mij betreft absoluut mooi nagebouwd. Maar wel op een hele goede manier. Dat is een hele fijne functionaliteit. Maar terug naar het bureaublad. Het is eigenlijk iets overbodigs. Hè? Want ook Windows heeft natuurlijk zo'n startknop, waarbij je een minuutje krijgt. Waarbij ik vind het zelf heel rommelig. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen ding. Ik vind de app launcher van Chrome veel fijner, veel overzichtelijker. De zoekfunctie is 1000 keer beter. Maar Windows heeft ook een startknop met een soortgelijk iets. Waarmee het hele bureaublad gewoon bijna overbodig wordt. Het is een,
het is van vroeger.
Zo voor 2000, ja. Wat ik wel heel veel mensen zie doen, inclusief mijzelf, maar ik ben echt niet de enige, is als je ook maar iets hebt en je hebt een pdfje gedownload op een Windows computer, zet het maar even op je bureaublad, dan kijk ik er later wel naar. Maar feitelijk is dat bij Chromebooks zo opgevangen dat alles wat je downloadt, komt gewoon in de download folder. Punt. En dat is gewoon heel duidelijk. Ja. En dan kun je dat ook niet verwarren met apps die je op je bureaublad hebt staan, toepassingen. Het is gewoon veel makkelijker. Nee. Goed, hebben we dat punt gehad. René, ik ga jou vragen het verschil. Want ik hoor vaak dat mensen daar een beetje in de war raken. Het verschil tussen Chrome en Chromium.
Chromium, dan moet het ook even hebben over over open source. Open source is software die op een openbaar platform wordt gemaakt eigenlijk. Een bekend platform is GitHub. Dat is trouwens van Microsoft. Dat is een
is dat van Microsoft? Detail. Dat wist ik niet.
Ja. En Chromium is dus een langdurig project waar mensen gewoon samenwerken om de Chromium browser te maken. Dat is eigenlijk de basis van Chrome en tegenwoordig ook de basis van Microsoft Edge. En daar kan iedereen dus over meepraten. Natuurlijk niet in zelf meteen en mee programmeren, dan wordt het een zootje. Maar dat is dus, iedereen kan precies zien wat daar gebeurt. Daar wordt ook heel veel met opmerkingen gewerkt in de programmatuur. Dus mensen die daarin snuffelen regelmatig, die zeggen van, oh kijk, ik zie daar een opmerking staan, dan zijn ze vast wel hiermee bezig. Nou, dat Chromium, heeft twee pootjes. Het ene pootje is voor de browser en het andere pootje is voor Chrome OS. Dat heet dan Chromium OS in dat stadium nog. En Google die pakt dat dan op en die gebruikt de Chromium browser om daar het echte Chrome van te maken. En het Chromium OS gebruikt hij om het Chrome OS voor de Chromebooks van te maken. Dus Google doet er uiteindelijk wel weer een sausje overheen. Met specifieke dingen, maar die gebruikt gewoon de basis van de open source gemeenschap om dat te maken. En Google zit natuurlijk zelf ook in die gemeenschap, net zoals dat Microsoft daarin zit. En dan wordt het uiteindelijk wel weer een closed source, om zo te zeggen. Dus wat er dan precies in zit, dat zien de mensen niet. Maar aangezien misschien wel 90% van wat er in Chromium zit, ook in Chrome zit, kunnen mensen aardig inschatten van waar het allemaal naartoe gaat en wat erin zit.
Weet jij dat, is Chromium oorspronkelijk door Google opgezet? Of is het echt van oorsprong een open platform waar Google in eerste instantie helemaal niks mee te maken had?
Nee, dat zou ik echt niet weten.
Zoiets bij dat Google het wel begonnen is, het hele Chromium.
Goed kunnen hoor.
En heeft
zou
dat
heel
eigenlijk
kunnen,
vrijwel vanaf het begin helemaal open gegooid? Het Chromium gedeelte dan, niet het Chrome gedeelte. Even goed om te vermelden, om de verwarring te voorkomen. Chrome, zowel browser als Chrome OS, hebben over het algemeen het beroemde 3-4-kleurige rondje van Google. Met een blauwe stipje in het midden, met eromheen het rood, geel en groen. De Chromium browser en de Chromium OS logo heeft blauw tinten in het. Dus niet het kleurige logo, maar een blauw getint logo. Dat is het verschil. En wat ik ook heel even nog wil aanstippen is dat Microsoft, de beroemde browser van Microsoft was natuurlijk Internet Explorer. Dat is in 2015 hebben ze daar een stekker uit getrokken en dat is Edge geworden. En dat is in 2020 is Edge eigenlijk overgegaan op het Chromium, op het open platform Chromium. En sinds 2020 lijkt Microsoft Edge dus eigenlijk heel erg veel op de Chrome browser.
Ja. Je ziet wat kleine verschilletjes in functies. Soms is Microsoft wat eerder met een bepaalde functie. Ja. En soms Google. Maar ze blijven elkaar aardig in de gaten houden natuurlijk.
Logisch. Oké, volgende onderwerp. Ja. De kanalen. Daar moet je echt wat meer over vertellen, René.
De ontwikkeling van software gebeurt meestal in stappen. Als je het op zijn simpels doet, dan je bent aan het bouwen en dan wil je dat dingen testen in een testomgeving. En als het in de testomgeving werkt, dan zet je het in wat ze noemen de operationele omgeving. Dat is eigenlijk standaard. Nou, Google heeft dat wat verder uit elkaar getrokken. Die heeft eigenlijk 4 omgevingen. Laten we van boven naar beneden gaan. De omgeving waar jij en ik allemaal mee werken, dat noemen ze de stabiele omgeving. En dat is dus die operationele omgeving waar ik net op duidde. En dat is een omgeving waar eigenlijk alles moet werken. Daar zitten geen fouten meer in. Ja. Die doet het gewoon. Vlak daaronder zit de beta. omgeving. Dat is van een Griekse letter, beta. Dat is de omgeving waarin het bijna helemaal goed werkt. En die maken ze dan, je kunt je daarop inschrijven. En dat is als je in de Android Play Store heb je ook wel apps waar je kunt inschrijven voor de beta-versie. Dan zeggen ze van, nou, deze komt eraan, die is bijna klaar, maar er kunnen nog foutjes in zitten. Praat met ons mee, hè. Vertel wat je ervan vindt en wat je tegenkomt. Dus in principe doet hij het goed, maar je weet nog maar nooit. Nou, daaronder dan zit dan de developers-versie, het developers-kanaal, hè, de ontwikkelaars. Die zijn daar nog druk aan het spelen met van alles en nog wat. Daar, als je dat aanzet...
Dan heb je de laatste nieuwtjes.
Zie je dus dan heb je de laatste nieuwtjes, maar dan heb je ook een redelijke kans dat dingen nog fout gaan of het nog niet helemaal doen. Een knop is er wel, maar er zit nog geen minuutje achter bijvoorbeeld. En als je nog verder terug wil naar de broedkamer, dan heb je nog de Canary. En daar gebeurt echt van alles. Dingen die er vandaag waren, die zijn er morgen weer uit en dat soort dingen. Maar wij als gebruikers hebben eigenlijk te maken met de stabiele versie. En als je enthousiast bent, dan kan je de beta-versie zo nu en dan.
Ja, ik heb hem eigenlijk standaard vanaf ooit dat ik een keer begonnen ben op de beta gezet. Mijn ervaring is dat die al behoorlijk stabiel is. Maar goed, je moet er altijd in je achterhoofd houden. Er kunnen nog wat hele kleine glitches in zitten. En dat weet ik dan ook. Ja.
Ja.
Helder.
Nou, die versies die worden... Je kunt op een Chromebook, en dat is natuurlijk het leuke, van versie heen en weer schakelen. Waarbij je wel moet realiseren dat als je van stabiel naar beta of naar dev gaat, dan kan dat zo zonder meer. Dat is een klikje bij de instellingen en 3 minuten later zit je in dat kanaal. Wil je weer terug omhoog naar de stabielere varianten, dan gaat dat via een powerwash. Dus dan ben je ook wel even alle gegevens kwijt en alle gebruikers kwijt die je op de Chromebook geïnstalleerd had. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Voordat je dat hiermee gaat spelen, dat je denkt van, oh, dan moet ik, als ik al gegevens op die Chromebook heb opgeslagen, moet ik die even zeker stellen op mijn drive.
Ja, dan heb je het over gegevens die iemand op zijn Chromebook offline heeft vastgelegd.
Ja, bijvoorbeeld de downloads die je net noemde, hè. Ik heb mijn systeem zo ingezet dat de downloads op de drive terechtkomen. Dus dan hoef ik daar niet iedere keer bezorgd om te zijn. Maar ja, er zijn altijd dingen die je misschien even lokaal neerzet. Een Android-app die je geïnstalleerd hebt. Nou, die is dan weg, bijvoorbeeld. En de gegevens daarvan.
Die met een druk op de knop zo weer geïnstalleerd is. Maar goed, als je er heel veel hebt, moet je wel even daarvan bewust zijn. Ja, helder.
Ja.
Oké, dat brengt ons eigenlijk... laten we even uitgaan dat je op een stabiele versie zit... Dan is er sprake van updates. En sinds enige tijd vinden die updates om de 4 weken, rond de 4 weken plaats. Klopt dat, René?
Ja, dat klopt. Ja.
Wat kun je daar nog over vertellen?
Nou, de basis is uiteraard de Chrome-browser. Hè? Dus die wordt opgezet te tijden en dan inderdaad vrijwel met de klok gelijk op 4 weken bijgewerkt wereldwijd. Zowel op Android als op Linux, als Windows, als Mac. En het Chrome OS, dat hobbelt daar meestal ongeveer een week achteraan. Hè? Want dat moet dan weer samengaan met het Chrome OS en dat moet dan weer 1 ding worden. Dus dat gaat dan meestal wat later. En dat zijn dus precies wat jij zei, dat zijn dan versie-updates. Daartussendoor kan het 1 of 2 keer of vaker gebeuren als dat nodig is voorkomen, dat er beveiligings-updates
komen. Als het echt belangrijk is.
Waarbij de functies dus niet veranderd, maar waar lekken gedicht worden.
Ook wel een fijn gevoel.
Ja absoluut. Ja. En dat gebeurt in Chrome OS dus compleet geruisloos en vaak heb je niet eens in de gaten. Hè? Dus dat is het mooie ervan. Als jij bezig bent en Chrome OS ontdekt dat er een update klaarstaat, dan gaat hij die downloaden op de achtergrond. En als hij daarmee klaar is, dan komt er een klein symbooltje op je plank te staan. Als je dat niet ziet, is er niks aan de hand. Want als je hem uitzet en de volgende dag weer aan, dan start hij met die update meteen. Dat heb je niet eens in de gaten. Behalve dan dat ene scherm wat oppopt van wat is er nieuw. En dan, oh, er is iets nieuws. Nou, leuk. En dan ga je... Dat is altijd wel leuk.
Dat scherm altijd op? Ik dacht dat het alleen was als je naar de instellingen ging, of niet?
Nee, als je een nieuwe versie hebt geïnstalleerd. Het is niet zo dat scherm bij iedere nieuwe versie wordt bijgewerkt. Maar als het scherm wordt bijgewerkt door Google,
dan popt het automatisch
op.
Maar dat is over het algemeen leuke informatie. En ik vind het altijd grappig om te zien wat er dan allemaal weer nieuw is. En Over het algemeen altijd alleen maar positief.
Ja. En je kunt dat scherm inderdaad ook oproepen bij de instellingen.
Hey, je had het net over de Powerwash. Daar wil ik nog heel even bij stil blijven staan. Want het is een van de sterkste argumenten voor het operating system Chrome OS. Vergeleken met een Windows computer. Als je daar op een gegeven moment zegt van nou, ik heb er nu een paar jaar gewerkt en dat ding is niet meer vooruit te branden. Ik ga hem eventjes opnieuw installeren. Nou, trek daar maar een weekend vooruit. Ten opzichte van letterlijk en figuurlijk 5 minuten werk met een Chromebook. Het meeste werk gaat zitten als jij heel veel offline op je computer vastlegt. Of dat nou apps zijn of bestanden in het bijzonder. Ja, dan moet je even zorg dragen dat je dat overhevelt of op een externe drive of natuurlijk in de cloud zet. Maar daarna is het echt 2-3 minuten werk. En je hele computer is weer as nieuw.
Ja, echt precies.
Ideaal argument om Chrome OS eigenlijk te verkiezen boven Windows. Ja,
en ook bijvoorbeeld stel dat het voorkomt, je hebt een klacht met je Chromebook of je wil hem even uitlenen aan iemand anders. Je moet hem inleveren bij een reparatiebedrijf. Je doet een powerwash en dat ding is compleet leeg. Dus ze kunnen ook helemaal niks vinden van wachtwoorden of instellingen of wat dan ook. Dus dat is een uiterst veilige manier om je computer te reparatie aan te doen.
Ten opzichte weer van Windows. Als je daar op een gegeven moment je computer leegt, dan blijven er altijd wel bestanden ergens achter. Ja. Dat is ongelooflijk.
Ja.
Oké, mooi. Dan wil ik het hebben, eigenlijk een vraag aan jou. Jij weet daar veel meer van. Chrome webbrowser ten opzichte van Chrome OS en hoe dat in elkaar verweven zit en hoe ze dat uit elkaar gaan trekken. Zeg ik dat goed, René?
Ja, helemaal. Zoals ik net al zei, van de update van Chrome OS hobbelt ongeveer een week achter de Chrome update aan. Dat komt omdat ze Chrome moeten integreren in Chrome OS. Dat vindt Google ook niet zo echt handig. Buiten het feit dat het Chrome op een Chromebook er net even iets anders uitziet dan het Chrome op andere machines. Een voorbeeld is bijvoorbeeld profielen. Je kunt in een Windows Chrome kun je met profielen werken. Dus als jij meerdere accounts zou hebben bij Google bijvoorbeeld. Je kiest een nieuw profiel en je hebt een nieuw Chrome venster met je eigen extensies en je eigen bladwijzers en dat soort allemaal. Dat kan in een Chromebook niet. De enige manier om dat bij een Chromebook te doen is om een andere gebruiker aan te maken. En dan log je dus in als een andere gebruiker. Nou, dat is allemaal toch wat onhandig. En Google is nu bezig om de Chrome browser, die gebaseerd is op Linux, helemaal zo om te bouwen dat hij op Chrome OS kan draaien. En dan, zodra dat echt helemaal goed is, het is nu al, je kan er nu al mee werken, maar het zit in feite nog in de ontwikkelingsfase. Dan sterke kanarie noemen ze zelfs nog. Ja. Maar je kan er prima mee werken, behalve dan, ik werkte ermee en toen we gingen bloggen of podcasten, Mike en ik, toen bleek dat mijn camera steeds uitviel. Nou, dat kwam door Lacrosse, dus ik zit nu weer gewoon standaard
Lacrosse op Chrome OS. Lacrosse is de naam van dat beta-project.
Ja, Lacrosse, dat is dus dat staat voor, jij zei het net zo heel
Linux
zo mooi.
Linux en Chrome OS.
Oh ja, precies. Linux en dat is dus gebaseerd op Linux en het gaat naar Chrome OS en dat wordt dan de nieuwe Chrome. En op het moment dat dat stabiel is, dan gaan ze dat op die manier uitrollen. En dan heb je dus het Chrome OS, wat echt alleen maar het besturingssysteem is van de Chromebook. En daarnaast heb je gewoon Chrome voor Chromebooks, net zoals je Chrome voor Windows hebt. Dan zijn die twee uit elkaar getrokken. En dat heeft allerlei consequenties. Je hebt dan apart vlaggen voor Chrome OS en vlaggen voor Chrome. Komen we later nog wel een keer op. Maar het grote voordeel is dat bij de ondersteuning van de Chromebooks, Google ondersteunt nu nieuwe Chromebooks 5 tot 7 jaar ongeveer. Daarna krijg je geen updates meer, hoogstens nog wat beveiligingsupdates. Als dat Lacrosse eenmaal geïmplementeerd is, dus we hebben Chrome en Chrome OS echt naast elkaar staan, dan zou Google kunnen besluiten om het Chrome OS bijvoorbeeld 5 jaar te ondersteunen. Dat is natuurlijk ook gebonden aan de hardware. En om de Chrome browser bijvoorbeeld nog 8 of misschien wel 10 jaar te ondersteunen. Want die staat dan los van de techniek van de Chromebook.
Dat is een groot voordeel, hè? Want
dat is een heel groot voordeel.
De levensduur die je uit een Chromebook kunt halen enorm.
Ja. Absoluut, ja. En hoe ze dat gaan oplossen met die profielen en gebruikers op een Chromebook, dat is nog niet helemaal helder. Daar zie ik nog niet veel van gebeuren. Maar daar vinden ze absoluut
zoals je zelf al zei, ze zitten in de kanariefase. En dat is dus nog heel prematuur. Dus er is nog een weg te gaan.
Ja hoor, absoluut.
Alhoewel
ja.
ik wel ook geluiden heb gehoord dat dit er toch wel relatief snel aan zit te komen. In de zin van medio volgend jaar, heb ik gehoord.
Ja, dat zei ze twee jaar geleden ook al.
Nee, dus, ik denk een leuk positief bericht te hebben.
Maar het wordt wel steeds stabieler. Ja. Dat, als die camera niet uit zou vallen bij het podcast, dan had ik dat gewoon nog steeds
gebruikt. Hou het nauwlettend in de gaten voor ons, René. En hou ons op de hoogte.
Ja, ja. Dat is goed.
Hey, je begon net zelf al over de ondersteuning van Chromebooks en Chrome OS op Chromebooks. Jij zegt tussen de 5 en 7 jaar. Ik wil daar nog een klein schepje bovenop doen. De laatste Chromebooks die je kunt kopen krijgen tussen de 8 en 9 jaar updates. Je moet wel heel erg oppassen wat dat betreft. Er is een linkje van Google waarin je precies kunt zien welke Chromebook tot wanneer updates krijgt. Doe dat ook voordat je een Chromebook koopt. Kijk eventjes of dat je niet een kat in de zak koopt. Want er worden heel veel Chromebooks tegen hele leuke prijzen aangeboden waar nog maar 2-3 jaar updates op zit. En ondanks dat je na die 2-3 jaar nog steeds die Chromebook kunt gebruiken. En zeker als dat verhaal van de Chrome browser lostrekken van het Chrome OS systeem doorgezet wordt. Dan heb je daar een prima Chromebook aan. Maar de daadwerkelijke updates van de Chrome OS, van het systeem. Die krijg je niet meer. Dus let daar gewoon heel erg goed op. Eigenlijk is het gewoon de datum die op een pak melk staat. End of life. En dus heel erg belangrijk.
Ja.
Oké, daar nog wat over te zeggen, René? Aan toe te voegen?
Nee, hoogstens een beetje reclame op mijn website over Chromebooks.nl. Daar heb ik een stukje over het kopen van Chromebooks. En daar staat dit ook. En er staat ook dat linkje op wat Mike noemde.
Kijk daarnaar. Hoe heet die website dan, René?
Oh ja, over Chromebooks.nl. Aan elkaar.
Check it out. Laatste puntje van deze aflevering. We blijven bij Chrome OS, maar Chrome OS Flex. En dat is eigenlijk een product wat al jaren op de markt is. Dat heette vroeger Cloud Ready van Neverware, een bedrijf die dat maakte.
Ja. Even voor de luisteraar. Het is dus Flex in de zin van flexibel. Niet flex in de zin van vlaggen.
Goed dat je dat zegt, René. Ja.
Dus Chrome OS flexibel.
Flex, dat is, met een X. Helemaal duidelijk. Ja,
flex met een X.
En Google heeft vrij recent, in de zin van een aantal maanden, een dik aantal maanden geleden, dat Neverware overgenomen. En het product Cloud Ready omgedoopt naar Chrome OS Flex. En René, vertel ons, wat is dat?
Jongen, ik ben wel veel aan het woord deze
aflevering.
Hoef je
niet zoveel te praten.
Chrome OS Flex, dat is in feite Chrome OS. En dan voor andere computers. Voor een oude Windows computer of een oude Apple computer. En daar kan je dan Chrome OS Flex op installeren. En dan heb je in feite een Chromebook. En ik heb het een aantal keren al geprobeerd op oude laptops die met Windows echt niet meer vooruit te branden waren. En sommige draaien op Chrome OS Flex wel wat sneller, maar niet echt. Dus dan is het echt de hardware of de harde schijf die gewoon op is. Maar een paar andere laptops heb ik geprobeerd en die lijken weer gewoon helemaal als nieuw. En dat is echt hartstikke mooi. Dat Chrome OS Flex, dat kan je draaien, dat installeer je heel makkelijk. Daar komen we allemaal nog een keertje op. Vanaf een USB-stick uiteindelijk. En dan kan je dus kijken of jouw computer daar goed mee kan werken. Chrome heeft een lijst van computermodellen die gegarandeerd werken met Chrome OS Flex. Staat jouw laptop er niet bij, dan kan je het altijd gewoon proberen via de USB-stick. Als je merkt dat het werkt en je denkt van nou, dit is wel wat, dan kan je besluiten om het te installeren. Maar dan moet je er wel rekening mee houden. Dan gooi je dan wel het Windows helemaal van jouw systeem af. Het is niet zo dat je bijvoorbeeld een partitie aan kunt maken waarin je Chrome OS Flex zet en dan bij het opstarten kunt zeggen van nou, ik pak Windows of Chrome OS Flex of desnoods Linux als je dat erop hebt staan. En installeert gewoon Chrome OS Flex over de hele harde schijf. Dus je bent alles kwijt. Dat is wel even een ding wat je
van tevoren even moet weten voordat je eraan begint. Ja.
Ja. Ten opzichte van een Chromebook heeft het een paar beperkingen nog. Je kan er bijvoorbeeld nog geen Android-apps op draaien. En,
wel Linux, hè?
Er was,
volgens mij wel.
Ja? Dat zou goed kunnen, want het is allemaal gebaseerd op Linux. Ja. En dus daar moet je even rekening mee houden, maar waarschijnlijk...
De verwachting is dat dat snel komt. Ja, ja. Ja.
En ook Chrome OS Flex wordt dus iedere 4 weken bijgewerkt. En heeft in feite geen end of life, hè? Behalve dan de computer zelf die op een gegeven moment toch wel aan vervanging toe is, denk ik. Maar zo kun je de levensduur van een oude computer nog behoorlijk verlengen en er ook nog veel prettiger mee werken. Het is echt een aanrader.
Ik heb er al heel veel goede geluiden over gehoord. Je ziet op het internet ook natuurlijk filmpjes met mensen die het tegendeel willen bewijzen. Dat zijn over het algemeen diehard Windows fans. Nou, dat moeten ze lekker zelf weten. Ja. Als jij lekker bij Windows wil blijven, moet je lekker bij Windows blijven. Maar hoeveel mensen hebben niet inderdaad ergens op zolder een oude Windows computer liggen die niet meer vooruit te branden is. Echt? En ja, ik heb daar echt hele goede verhalen over gehoord. Computers die echt een paar minuten de tijd nodig hebben om überhaupt te willen opstarten. En die dan ineens binnen 30 seconden opstarten en gewoon vlekkeloos werken. Binnen wat je natuurlijk in Chrome OS kan doen zonder Android. Dat wel eventjes gezegd hebbende. Ja.
Ja. Ja.
Ja, oké. Okay. Ja. Heel eventjes, maar dat is wel een beetje buiten de banen van Google. Chrome OS Flex is natuurlijk echt een Google product. Er is op de markt ook nog iets dat heet FIDE OS. F-Griekse IDEOS. Dat is op dit moment in Chinese handen. Dat ligt allemaal natuurlijk politiek nu wel heel erg gevoelig. Dus of je dat moet willen is helemaal aan jezelf. Ja. Maar dat is eigenlijk Chrome OS Flex. Gewoon in het, zeker in het Engels. Ik weet niet of het ook in het Nederlands te krijgen is. Maar het grote voordeel daarvan is dat daar Android dus wel al werkt. Dus mocht dat nou echt een ding voor je zijn en je bent bereid om een gokje te nemen, dan kun je dat ook proberen.
Ja, ik wil nog even terugkomen op Chrome OS Flex. Het is voor de gewone mensen gratis. En bedrijven kunnen het ook gebruiken. En daar betalen ze dan voor. Maar dan zit er meteen ook weer een hele beheermodule achter. Ja. Dus die kunnen dan hun computers gewoon op de Google manier gaan beheren. En ik geloof dat voor opleidingsinstellingen en zo is het dan ook wel weer gratis. Non-profit en zo. Maar voor de gewone standaardgebruiker is het dus
voor
gratis.
Consumenten zoals wij. Kun je het gewoon gratis installeren op welke computer dan ook. Ja. Nou ja, er is wel een lijst van computers waarbij ze garanderen dat het werkt. Maar wat mij betreft, tenzij je een computer uit het stenen tijdperk hebt, moet het allemaal wel lukken.
Ja. Ik heb trouwens ook gekeken, mijn moeder heeft een Chromebook die inmiddels niet meer wordt bijgewerkt. Of het daar ook op kan? Nee, dat kan niet. Ik heb wel op YouTube een filmpje gezien waarbij ze dat wel draaiend krijgen. Maar dat is zo ingewikkeld. Daar ga ik niet aan beginnen. Misschien dat het in de toekomst ook nog kan. Maar voorlopig kan je dus op een Chromebook niet Chrome OS Flex installeren. Ja, dat is wel apart. Ja. Maar dat komt door de firmware die erop zit. En die staat niet toe dat er met het operating system gemorreld wordt. En dat is natuurlijk een van de beveiligingen van de Chromebook. Dus in die zin
absoluut,
is het ook weer logisch.
Ja. Nou, dan denk ik dat we alle belangrijke grote zaken rondom het fenomeen Chrome OS wel besproken hebben, René. Heb jij nog iets? Zijn we iets vergeten? Ja. Nee, hè?
Okay, nee, volgens mij niet.
Nou,
nee,
leuke aflevering weer. Ik wil even zeggen dat volgende week zijn we van plan een aflevering te maken over het kopen van een Chromebook en waar je op moet letten. En dat doen we natuurlijk ook een klein beetje in het vooruitzicht van Black Friday die eraan zit te komen. Want dan komen alle mooie aanbiedingen. En we willen graag helpen jou daar een goede keuze te maken. Dus dat gaan we volgende week doen. Voor deze week bedankt René. En ik zou zeggen tot de volgende keer.
Oké, tot de volgende keer Mike.
Dit was Studio Gromenzo. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.
Vond je deze podcast interessant? Volg ons dan en druk op de bel voor meldingen van nieuwe afleveringen.